Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week is de gast stand-up comedian Jandino Asporaat.
En dit zweer ik op mijn moeder. Ik had zoiets van, als dit niet werkt, ik geef gewoon een fucking stomp en ik ren. Die is weglopen, ik ren.
Jandino won in 2005 de persoonlijkheidsprijs op het Kamerettenfestival en groeide daarna door tot een van de grootste namen in de Nederlandse comedy. Behalve in het theater is hij ook vaak op tv te zien en maakt hij films. Hij stond solo in Ahoy, hij stond met Gabbers in de Ziggo Dome en met Najib Amhali stond hij als enige Nederlandse comedian ooit in stadion De Kuip. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jandino Asporaat. Welkom, te gek dat je er bent.
Dankjewel, in deze mooie spirituele ja, yoga. We zijn helemaal zen moment met mijn theetje hier.
Precies, met een thee in een yogacentrum, helemaal spiritueel.
Ja.
Voor mij ook de meest bijzondere plek waar ik tot nog toe ooit al een podcast heb opgenomen.
Ja, ja.
Maar goed, het kwam zo uit en we konden hier terecht, dus dat is hartstikke fijn.
Yes.
Vind ik wel gelijk een mooie om erin te duiken. Wat is qua comedy voor jou een van de raarste plekken waar je ooit... Want je komt natuurlijk op allerlei...
Ja, dit is de stad van... Is het... hoe heet die meneer nou die vorige keer met dat ASN-bank? Is het Dirk Wies?
Ik weet hoe die heet. Alkmaar is dat.
In Alkmaar, ja.
Van de DSN-bank? Nee, DSB.
DSB-bank.
Dirk Scheringa?
Dirk Scheringa?
Ja.
Ja, nee, maar dus niet in Alkmaar. Maar er is dus een gebouw ergens anders in Nederland. Exact hetzelfde als de hoofdkantoor van Dirk. Wat een slecht verhaal. Maar er is dus een gebouw ergens in Nederland. En dat is, maar het gaat helemaal niet om het gebouw. Maar daarom onthoud ik dus die plek altijd. Ja. Denk, oh ja, dit lijkt op de bank van Dirk Scheringa. En er is dus een kerk. Die is gebouwd eigenlijk op een begraafplaats.
Yeah.
En dat hebben ze uiteindelijk omgetoverd naar een theater. Dus je speelt op grafstenen.
Theaterkerk Wadwaai.
Wadwaai! Sorry. Alles schiet eruit. Sorry. Zag je mijn enthousiasme? Wadwaai. Ja.
Er zijn nu 500 paar AirPods bij mensen uit te horen.
Sorry, dames en heren. Sorry. En ik denk altijd dat ik niet hard praat, maar ik heb af en toe van die explosies terug naar zen. Wadwaai. Ja. Ja, wat kwam ik daar graag, zeg. Ja. Dat vind ik toch het meest bizarre, dat je gewoon aan het spelen bent en dan... Dat je ook al heb je geen publiek, je hebt altijd publiek onder jou. Het is altijd een uitverkochte zaal. Nee, dat is het gekste plek dat ik ooit heb gespeeld, denk ik. Ja, ik heb heel veel rare plekken. Ik heb in Dubai, ik heb een woestijn, maar dit vind ik...
In een woestijn?
Ja, ik heb ooit in...
Ik zie gelijk beelden voor me van Bedouinen en gewoon allemaal kamelen en in een tent.
Ja. Ja, dan heb je op een gegeven moment met z'n allen en de racen en daarna met z'n allen eten. En dan doe ik daar ook nog een show. Dus dat is heel tof. Onder de sterren en zand.
Te gek, maar wel gewoon in de buitenlucht.
Ja, in de buitenlucht. Ja, zeker. Ja. Lekker warm. Ja. Ja, en buikdanseressen, de hele mikmak. Dus dat is... Hoe lang is dat geleden? Dat is denk ik al 10 jaar geleden of zo dat ik dat... denk ik wel. Best wel lang geleden dat ik naar Dubai was geweest en Qatar. En dan ga je spelen voor de Nederlandse en Belgische gemeenschap eigenlijk daar. Ja.
Wauw, maar dan ben je ook al, dan trek je ook al zo'n hele dag met die hele groep op. Of niet?
Ja, een paar van die. Ja, die dag wel. Ja, dat je dan uiteindelijk. Want ik heb ook nog een show gedaan. En in Dubai en Qatar. Allebei 2 shows gedaan. En dat wel in het theater. 1 in het theater. 1 in een hele mooie ballroom. Met prachtige kroonluchters. Ze hadden daar overigens echt. Ik kreeg hotelkamer met gouden kranen. Maar dat is wel het meest lege. Zieloze plek dat ik ben geweest. In de woestijn. Waar je dus niks had, had je meer dan in een ballroom of in een hotel met alles. Alle pracht en praal. Dat is zo raar om mee te maken. Maar iedereen die naar Dubai is geweest, Qatar iets minder, maar Dubai zeker. Die ziet dan de leegte van alles hebben. Dat is daar echt bizar. Iedereen heeft alles. Dus je komt op de airport en dan zitten daar allemaal Ferraris en Porsches. Allemaal vol met zand en tenminste stof. Dat niemand naar omkijkt. Hebben ze gelaten. Ja, maar het is echt waar. Dat is dat je denkt van... En iedereen heeft geld, dus je hebt dus ook niks. Je hebt eigenlijk... Kan je alleen maar indruk maken op die arme mensen die dan voor jou aan het werken zijn. Maar voor de rest... Iedereen heeft alles. Dus ik vind het...
Een hele nare plek eigenlijk.
Ik wil niet ruzie maken met niemand uit Dubai. Alle Dubanezen. Maar ik vond het in Qatar. Want dan speelden we... We verbleven daar op zo'n compound. Maar wel in een file. Maar dan daar aten wij echt bij mensen thuis. Dat was dan heel erg menselijk, vonden wij. Maar voor de rest, in Dubai was echt... Ze wilden indruk maken op ons. En het kwam steeds meer. En dacht je, oh nee, ik wil gewoon contact. En dan in de woestijn spelen, waarbij je niks had. In de zand, onder de sterren, kamelen. En toen was het echt dat je dacht, oh wauw, wat een rijkdom dat dit kan.
Ja. En is zo'n show... En ik neem even nu een voorschot op wat voor mensen er dan zitten, maar... Als je dan in Dubai in zo'n zaal waar alles goud en blinkend en alleen maar rijkdom is. Mijn ervaring is shows voor dat soort mensen, zeg maar. Of ook bijvoorbeeld, we zitten nu hier in Heemstede. Nou, dat is ook allemaal koude kak.
Ja.
Is niet per se heel leuk publiek om te spelen, of was dat wel?
Daar waren ze ontzettend dankbaar, omdat... kijk, deze groep, de Nederlandse en de Belgische groep... dat zijn gewoon expats die komen werken. Dat zijn niet per se, zeg maar, de oliesheiken van Dubai of Qatar. Dus en die waren heel blij dat ze een stem konden horen... en een taal konden horen, wat ze normaal gesproken elke dag horen. Dus het was al een soort van heimwee, nostalgie. Dus je komt al op en de eerste kwartier is eigenlijk al helemaal gratis. Hè? Dan zijn we lachen om alles, want je bent een van ons en we zijn weer thuis, zeg maar. Dus dat is goed. Dus je hoeft in die zin... je krijgt heel veel voor weinig terug. Dat vind ik van die mensen zelf. Maar ik heb natuurlijk zeker ook gespeeld voor verschillende groepen. Waarbij je denkt van, oké, jeetje, wat zijn jullie stijf? Maar ik zeg het ook gewoon. Als ik merk van, oké, jullie zijn mij te stijf, ik zeg het. En ik ga er ook anders om. Ik weet dat ik een keer moest spelen voor... Ik moest presenteren voor... Er waren Koninkrijkrelaties. En dat was met koningin Beatrix. En dat ging eigenlijk helemaal mis, maar in de goede zin van het woord. Normaal gesproken heb ik altijd een floor manager. Die regelt altijd alles en die zegt tegen mij... oké, je hebt zoveel acts en dit moet je doen en dat moet je doen. Ja. Die regelt de floor. Maar dit keer, als je gaat naar de AIVD die dit eigenlijk regelt voor het Koningshuis? Is dat AIVD?
Ik denk het.
Ik stel jou gewoon ook heel veel vragen over mijn eigen verhalen. Dat merk je ook, hè?
Helemaal goed.
In ieder geval, iemand die regelt het alles voor het Koninklijk Huis. Maar daar zit eigenlijk iedereen... bemoeid met hun eigen afdeling. Dat is echt een hele strak regime.
Ja.
Maar je merkt, als je daar iets daartussen uithaalt, dan heeft eigenlijk iedereen paniek. Niemand weet van niemand paniek. Er is dus geen floor manager. Er is met mij afgesproken. Ik moest 2 afspraken. Luister, zometeen, tenminste op die avond komt de koningin binnen. Je zegt welkom, majesteit en excellenties en zo. Zoiets was de zin. En voor de rest zeg je niks meer tegen de koningin. Dat mag niet. Oké, dus majesteit en excellenties. Niks meer. Top. Maar dan kom je daar. En dan zit koningin, is al binnen, zit daar. En dan ga ik, hallo. en dan ga, ja, als je tegen mij zegt, niet praten. Tegen haar, niet doen. En denk je, oké, ik ga niet met jou. Nee. En dan zit zij, ze is natuurlijk in mijn getraind. Met die prachtige gespoten haar. En die mooie lach van haar. En dan zit ze daar. En denk ik, ja, ik ga toch, ja, ik ga niet. Toen zei ik, ik mocht niet met u praten. Ik zei, oh nee, ik mocht wel. Maar ik moest zeggen, welkom majesteit. En toen zei ik, ik heb ook allemaal brieven bij me. Van mijn familie voor u. De meeste zijn wel incassobrieven. Maar, ik had kan lenen. En zij is getraind om te lachen. Maar iedereen dacht eigenlijk die avond dat dit was afgesproken. Want normaal gaat dit niet zo. Dus ik begon, na de eerste lach, begon ik al steeds ver. En,
ja,
ver.
Ja, natuurlijk.
En dan kwam ik steeds terug en steeds meer. Op een gegeven moment zei ik, ik zou eens willen, zei ik van, dat u eigenlijk mijn oma was. Dan zou ik bij u op schoot gaan. En dan zou ik het leuk vinden om gewoon door uw haren te gaan. Nou, de hele zaal. En zij zat zo te lachen, lief te lachen. Later, aan het einde van de avond, ik weet, Kresip had nog gespeeld. Geen floor manager. Ik weet niet wat er moet gebeuren. Dus ik zeg, nou, het is afgelopen. Dus ik zeg, nou, we zijn klaar. Nou, de koningin, ja, u gaat ook naar huis, toch? Ja. En iedereen keek me aan, zei zo'n generaal naast haar, weet al die dingen. Dit is hoe melig de avond was. Hij schreeuwde zo naar mij, iedereen moet eerst opstaan. Dus ik zeg, oh, weet ik veel, het is mijn eerste keer. Nou, sorry, majesteit, we doen het opnieuw. Nou, dames en heren, al omhoog staan, want de koningin gaat weg. Nou, koningin staat op. Iedereen staat op, koningin loopt weg voordat ze de zaal uit is. Ik zei, nou, die bel me ook nog een keer, nooit meer terug. Zij draait om, lachen, haha, zwaaien. Oké, ik voel mij een enorme held. Zalm komt naar me toe. Minister toen, toenmalige minister Zalm van Financiën. Ja. Hij zegt tegen mij, nou luister, ik heb heel veel van deze dingen meegemaakt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat deze losgeheid, dit moeten ze vaker doen met jou. En toen begon ik door te hebben van, wacht even, volgens mij is iets niet helemaal goed gegaan. En steeds meer mensen komen naar me toe en vertellen hoe leuk ze het vonden. En toen dacht ik, oh wacht even, ik heb dus vanavond tegen onze staatshoofd, hè, heb ik gewoon staan ouwe hoeren. En zij kon niks doen. Ze kon niet, zeg maar, ja, dit vind ik niet leuk, want dan valt ze van de troon, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En toen wist ik, aan het einde wist ik dat ik echt, zeg maar, het niet goed had gedaan. Want ik mocht dan de koningin ontmoeten aan het einde. Dus toen wilde ik tegen haar gaan zeggen, majesteit, ik was heel erg enthousiast. Excuseer mij als ik u heb geschoffeerd. Dat was echt de zin die ik had geoefend. Dus ik steek, we staan in een rij. En ik steek mijn hand uit. En net voordat ik wilde zeggen, majesteit, deed ze dit. In één keer, knik, en ze liep door. Ze had iets van, gast, jij gaat nu niet verder. Dat was, en in die knik.
Oh, wat cool.
Ja, en die knik was van, je bent te ver gaan, gast. En nou is het klaar. Het was gewoon een hele koude. En
Jezus.
Nee. En toen wist ik, misschien heb ik iets te veel tegen haar aan geluld. Misschien. En inderdaad, ze hebben me nooit meer gebeld. Ja, ik ben jaren later wel uitgenodigd bij koning. Inmiddels Willem-Alexander en Maxima voor de lunch. Maar ik ben niet meer Beatrix, ze hebben me niet meer gebeld, nee.
Oh, wauw, wat een goed verhaal.
Ja.
Oh, het is ook zo klassiek.
Ja.
Ik blijf het wonderbaarlijk vinden dat niet breder bekend is en dat organisatoren ermee in de fout blijven gaan om tegen comedians te zeggen, niet dit en dit doen of zeggen.
Ja, dan moet je niet. Nee, maar je moet, had mij iets ruimte gegeven, had ik achteraf gedacht, had mij gewoon ietsje meer, dan had ik me, maar dit was echt van, zeg gewoon dat ze er is. En maar dit is de koningin. Ik kan niet. Dat is de koningin. Oh, nou, doe niet alsof je er bent. Ik doe alsof je er niet bent.
Nee, dat kan niet.
Dat kan niet.
Want iedereen ziet.
Ja, dit ziet de koningin.
Dat is de koningin.
Ja.
Dus want sowieso in de aanloop naar zo'n show toe.
Ja.
Ben jij op zo'n moment nog nerveus dat je denkt, oeh, ik ga een ding presenteren en de koningin zit in de zaal?
Nee, ik ben ik ben wel goed in, zeg maar, niet zo druk maken wat er allemaal gebeurt. Ik heb moeite met hoe kleiner de zaal is, zeg maar. Dat vind ik het moeilijkere, weet je wel, daarvan. Ik vind het moeilijk als de zaal heel klein is. Hoe groter het is, dan maakt het eigenlijk allemaal niet uit. Dan denk ik, oh, wacht even, ik moet wel even goed contact maken. Dan moet ik het anders doen. En ik heb één ding altijd wat ik doe, is mijn zin oefenen. Goedenavond, waar ik ben. Bijvoorbeeld, of goedenavond Rotterdam, goedenavond wat wij. En als ik, zeg maar, mijn eerste zin niet goed heb in mijn hoofd, ja, dan heb ik wel blokkade. Dat is heel raar. Dus dan, ik heb dan een paar grappen in mijn hoofd alvast, weet je wel. Maar het is echt gewoon van, ik ben achter de coulissen, ben ik goedenavond Beverwijk. En als ik dan opkom, goedenavond Beverwijk. Maar ik heb zo'n angst dat ik eigenlijk opkom en dat ik dan zeg, goedenavond Beverwijk. En dan ben ik bijvoorbeeld in Almelo. En dat vind ik zo.
Ja.
Ik heb het wel één keer meegemaakt, waarbij ik bijvoorbeeld zei, en ik weet niet meer waar het was, maar zei ik van Amsterdam. En dan zag ik al aan de mensen van, oh shit, toen heb ik iets van gemaakt. Rotterdam, Beverwijk. Maar is, en de plek waar ik was dan, bijvoorbeeld, is Arnhem in de building? Ik heb een soort van, niet helemaal laten vallen, maar een soort van, dus ik kwam er toen mee weg. Maar dat is wel mijn grootste angst, dat ik ergens aankom en dat ik, daar ben ik het meest nerveus over, maar niet zozeer over de...
Over de koningin en zelf.
Nee. Nee. En het verschil ook wel met, zeg maar, met klein en groot. Ik weet nog, mijn show in... dit was in de Melkweg, had ik een show. En ze hadden mij uitgenodigd voor...
De concertzaal in Amsterdam.
Ja.
Ja, te luisteren ook een boel Vlamingen dat die niet denken...
Oh,
wauw, hij heeft in de ruimte opgetreden. Ja.
internationaal is die.
In de woestijn en in de ruimte.
Niet normaal, wat een talent. Nee. dat was Uitmarkt. Ik speelde voor Uitmarkt. Meestal hoe ik begin een theatershow te maken. Sorry, ik ben jaloers op al mijn collega's die al 4-5 maanden van tevoren beginnen. Ze hebben dus na hun titel, hebben ze hun verhalen en zo. Dat heb ik. Ik kan dat echt niet. Ik heb echt druk nodig. En ik begin altijd met één zin. 1 of 2 zinnen. En dan heb ik helemaal niks. Dus dan kom ik in de zaal.
Goedenavond Amsterdam.
Ja, goedenavond Amsterdam. En wat met in mijn leven omgaat. Dus ik werd voor de eerst vader. Dus ik had 1 zin. Goedenavond Amsterdam. Ik word vader. En ik heb geen idee. Ik moest spelen voor een zaal. Ik dacht, nou ja, Uitmarkt. Het is een kleine zaaltje. Misschien 40, 50 mensen. En ik had 2 halve liedjes. Pianist wel bij me. En ik denk, nou, dan ga ik beginnen te vertellen. Van, nou, ik word vader. Ik heb geen idee. En nou, een beetje gesprek zo. Maar dat werkte in een kleine zaal. Ik ging daar naartoe. Er was een grote file. Ik kwam er maar niet doorheen. En toen belde ik naar de Melkweg. En toen zei ik van, nou, ik denk, ik ga het niet redden. Ik kom waarschijnlijk 1 voor daaraan. Helemaal moe. En dus ik ga het afzeggen. Ik krijg gewoon terug. Ik denk niet eens dat ik op tijd aankom. Toen zei ze, nee, ja, je moet wel komen. Want ja, de zaal is wel helemaal vol. En we hebben de mensen al naar binnen gelaten. Omdat het regende. Ik denk, ja, nou, die 40 mensen. Het is toch gratis, weet je wel. Dus ja, oké, prima. Maar het kan ook zijn dat ik een kwartier later aankom, weet je wel. Ja, is goed. Nou, uiteindelijk, het reed door. Ik kwam 1 minuut voor tijd. Nogmaals, ik had 1 zin. Ik word vader. 2 zinnen. Ik heb geen idee. Ik kom aan zo, gerend. En ik ren naar de kleine zaal. Met mijn pianist, zeg maar. Met die keyboard nog onder zijn hand. En die vrouw zit tegen mij. Nee. Je staat niet in de kleine zaal. Je staat in de grote zaal. En ik hoor Rob Oudkerk zeggen. Want die presenteerde toen. Dat was toen, een wethouder daar. In Amsterdam. En hij schreeuwt, Jandino Asporaat. En ik hoor, er waren daar iets van 800 man. Die hele zaal zat vol.
Luister, zaal, ja.
Dus namelijk een zin hebben. En dat werkt dus in een kleine zaal. Maar in een grote zaal heb je echt wel grappen nodig. Want het moet... Nou, ik kom daar aan en ik zie die mensen. En ik zeg uit mijn hart, uit mijn baarmoeder, zeg ik gewoon, met angst. Ik word vader en ik heb geen idee. Maar die angst van mij, die kwam er zo echt uit dat zij dachten, hij heeft angst om vader te worden, maar het kwam op een bepaalde manier eruit, wat meteen komisch was. Dus de zaal ging meteen lachen. Oh my god, Jandino wordt vader. Hij heeft geen idee. Nou, dit wordt een hele rare show. Dit wordt een rare zwangerschap. Dit wordt hoe gaat hij zijn kind opvoeden. Dus in één keer, het is alsof je dus een hele goede titel hebt. Dat je denkt, nou, dit wordt echt een goed verhaal.
Ja.
Dus iedereen had zoiets van, wij zijn klaar voor dit. Er kwam echt een soort van een bulderlachje. En in dat moment zag ik 1 in de zaal. 1 oude witte man met helemaal wit haar. Bijna een soort van een kerstman. Zat alsof hij oplichtte in de zaal. En iedereen was aan het lachen. En ik zag hem kijken naar mij. En toen zei ik, meneer, ik word vader. Bent u al vader? Hij zei, ja, ik ben al vader. Hij zei, zou ik u mogen bellen voor advies? Hij zei, ja, is goed. En dus ik doe mijn hand zo tegen mijn oor aan. Als de telefoon, hè. Ja, dus ik begin, dus ik doe zo en dan zo. En ik wacht letterlijk 30 seconden zo. En op een gegeven moment zeg ik, ga je nog een keertje opnemen? Nou, weer lachen in de zaal. En dit komt allemaal zo improvisatie. En toen begon ik met hem te praten. Ik begon met hem te vragen van hoe is het om vader te zijn? En de verschil tussen een jonge man die helemaal niks weet, een ervaren man, inmiddels opa, die alles heeft meegemaakt, druktemaker, rust, andere cultuur uit Curaçao, uit Nederland. En dat was zo interessant voor comedy, waardoor ik 20 minuten met die man aan het ouwehoeren was. En er kwam grap na grap eigenlijk. En vooral erkenning en herkenning van dingen en situaties. En hoe moet ik dit aanpakken en dit en wat denk jij en dan zo. Waardoor er zoveel lach kwam. En daarna ben ik tussendoor nog 2 liedjes half gaan doen. Maar het was echt kijken in de keuken. Ik heb uiteindelijk 40 minuten gespeeld. Op Twitter was het. Dit was briljant. Niet normaal. En ik zit in de auto terug. Mijn zusje was erbij. Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Maar toen ging ik terugrekenen. Als ik van tevoren wist dat ik voor 800 man moest try-outen, dan had ik al stress gehad. Ja. Dan was ik al zeg maar op zoek gegaan naar andere grappen. Dan was het nooit zo goed geweest. Als ik van tevoren had geweten dat dit zou gebeuren, die man, dat had ik nooit kunnen bedenken.
Nee.
Dus het was echt dat moment in inspanning en even die eerste lach. Want als die eerste lach niet was geweest, ik word vader en ik heb geen idee, dan was ik wel zeg maar. Maar ik had even een moment rust, nadenken. Meneer, oké, wij tweeën, wij gaan het samen doen. Vriend, je hebt geen idee, je wordt er niet voor betaald, ik ook niet, maar wij gaan samen dit doen. Dat was heel bijzonder. Dat was echt heel bijzonder qua optreden. En ik moet ook meteen vertellen, dat was ook mijn downfall. Omdat ik toen, zeg maar, dit 4 keer daarna heb gedaan. Gewoon zo binnenkomen. 1 iemand uitgezocht en boom, hier ga ik de show mee maken. En toen kwam ik in Moergestel of Moergestel, 1 van de 2.
Ja.
Dat was de 5e show. En dat was overigens niet heel veel mensen. Want ze hadden 1, mijn kaartjes try-out super duur verkocht. Dat was 38 euro hadden ze toen.
Voor een try-out?
Voor een try-out. Dat was mijn eerste keer in Moergestel. Of Moergestel, 1 van de 2. En het was 38. Dus ik had al niet veel mensen daar. En ze hadden daardoor, het was in een aula. Ze hadden de tafels neergezet met 4 stoelen. En overal 1 vaccine lichtje op tafel. Het leek echt op
uitvaart.
Het leek op een uitvaart, vriendjes. Niet normaal. Dus ik kom op. Denken dat ik de superster ben die gewoon binnen kan komen en iedereen, bam, ik ben het. Ik ben Jandino Asmoraat. Ik kwam al op en niemand deed wat er was afgesproken. Als ik binnenkom, ga je. Dat deden ze niet. Ze waren echt allemaal zo. Echt naar mij aan het kijken. Ja, doe maar. Dus ik kwam met mijn muziek op. Gebeurde niks. En toen zag ik dus die ene man. Nou, die leek opgebaard. En ik die het vrolijkst keek van iedereen. En toen zei ik, goedenavond meneer. Ik word vader en ik heb geen idee. Zou jij vanavond mijn vader kunnen zijn? Mag ik je advies vragen? Nee.
Oh.
Nee, maar kijk, zeg maar hoe dit werkt. Is dat ik namelijk nu aan jou vraag. Zou je mij kunnen helpen? En dan zeg je ja, eigenlijk. Hè? Nee, maar ik heb een paar vragen voor jou. Hè?
Ik heb helemaal geen kinderen. En denk, oké, dat is top.
Meneer, zou jij.
Ja, hoezo? Die andere dan.
Dus het was, zeg maar, dat hele ding. Zo induigen zo. En toen had ik 1 iemand die wel uiteindelijk wilde antwoorden. Maar er kwam niks uit. Hè? Dat was forceren. Toen heb ik echt na 40 minuten spelen, ben ik op de grond gaan liggen, weet ik nog. Met mijn hoofd zo. Het is mijn handen zo, op de grond zo. En ben ik gaan praten met mezelf heel hard op. Hè? Van Ja, zij vinden het niet leuk. Maar ja, jij vindt het ook niet leuk om hier te zijn. Ja, dit is echt, ja, had je maar ook een beroep moeten leren. Ja, Ja, en wie komt nou naar een moergestel? Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Ja, dan kan je die mensen ook niet kwalijk nemen. Kijk eens even rond. Het is ook een crematorium. Zo ging ik praten. En toen kwam er lach. Steeds meer, want ik zei voor het eerst wat er echt aan de hand was.
Ja, precies.
Ik kwam binnen met een hele andere emotie. Ja. Het was niet goed. Het was niet vol. Het leek op een crematorium. Er zat geen sfeer in. De mensen zijn norsig. En toen ik dat zei en echt benoemde, begonnen ze naar zichzelf te kijken en dachten, ja, hij heeft ook door dat het een klote avond is.
Ja, ja, ja. Oh, en, goed.
En dat was het. En toen heb ik nog een half uur, 20 minuten ongeveer gespeeld. En dat was uiteindelijk, het was gered. De avond was gered. Maar niet de programmeur. De programmeur was boos. Zo'n klein oud dametje kwam naar me toe. Naar de show. Want ik ging toen naar de show ging ik nog met mensen praten. Van normaal zeg ik, wat vond je ervan? Dan ga ik een beetje evalueren met het publiek. En dan is het altijd goed. Maar dit keer deed ik het ook omdat ik daarvan heel veel leer. Hè? Weet je wel? Dus en ook al was het niet mijn beste avond, ga ik het alsnog doen. Kwam ze naar me toe stampend. Wie denk je wel niet wie je bent? Om onze mooie plek zo te kak te zetten, weet je wel. En dit begon. Ik zei, hey mevrouw, luister. Ik heb net echt een hele zware avond gehad. Ik ben er niet voor weggelopen. Uiteindelijk heb ik de boel nog omhoog kunnen trekken. En ik sta hier met de mensen te praten. Ik had ook in mijn auto met de staart tussen mijn benen kunnen weggaan. Precies. Maar ik sta hier. En ik heb gedaan wat ik moest doen om de avond nog een beetje te redden. Wat had ik dan moeten doen? Ja, maar ik vind het niet normaal en zo. Ik twijfel om jou nog een keer te boeken. Nou, ik twijfel om nog een keer te komen. Nou, we zijn uiteindelijk nooit meer geweest, maar maar goed, dat was ook weer zo'n avond dat je denkt, oh man. Dat iemand dan niet begrijpt dat je, het gaat niet persoonlijk echt over jou, een belediging naar jou. Het was echt, ik was alles aan het doen. Het was een gesprek in mijn hoofd hardop, weet je wel. Maar goed. Morgesto.
Heel te gek. Ik denk dat er, nou ja, de mensen die erbij waren, die zullen zeggen, wij zijn een keer bij een show van Jandino geweest. De eerste helft was raar, maar ja. De tweede helft.
Ja, ja, ja. Ik heb daarna nog een bericht gekregen. Dat was in de tijd van Hives nog. Hè. Dus dan kan je zien hoe oud dit verhaal is. Is dat mensen echt knap vonden dat ik bleef in die zin. En dat ik nog erin bleef geloven. En dat het daarna kwam. Dat het dan goed kwam. En dat ze hard hadden gelachen. En weet je wel zo. Ook van mensen die zeiden van wij vonden de eerste helft ook al briljanter. Want normaal gesproken is het hier nooit wat. Weet je, nou niemand reageert. Weet je zo. Dus het lag wel een beetje aan de plek. Weet je, de mensen waren het ook al gewend. Ja. Dat ze gewoon zo, ja, zo zaten.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Wat is dat iets wat je altijd hebt gehad, dat je hoe dan ook wel doorgaat? Of heb je daarvoor, en toen je misschien ook minder bekend was, wel gehad dat je na bijvoorbeeld 10 minuten of een kwartiertje dacht, oké, ik rond hem lekker af. Dit gaat niks meer worden.
Twee shows. Eén show was ik speelde ik moest spelen in het oosten van het land. Ik wist alleen maar dat ik moest spelen voor allochtonen. Dat is het enige wat ik wist. En dat was voor mij fantastisch. Ik speel voor allochtonen. Dan weet ik al wat ik ook zeg. Dat was in die tijd. Nou, die gaan helemaal los. Dat is een ander verschil. Inmiddels is mijn Nederlands publiek zeg maar ook zo. Maar er was in het begin nog. Inmiddels wist mijn Nederlands publiek al van, wij mogen gewoon keihard lachen en we mogen doen wat we willen. Het Nederlands publiek is soms heel erg beleefd, niet overal hoor, maar soms is heel erg, nou keurig, nou we moeten niet in ieder geval tot last zijn, weet je wel. We moeten horen wat hij zegt. Maar ik heb publiek, weet je wel, die als ik voor Antillianen, Surinamen zeg, dan hun hebben hun eigen grappen. Je staat daar, maar is leuk, maar dan gaan ze ook elkaar. Hij zei dit. Ik denk, ik sta er nog. Die hebben het ook gehoord, weet je wel zo. Dus ik moest voor allochtonen spelen. En ik moest voor Turken spelen. En voor mijn Turk publiek, ik weet niet waarom, maar die houden van mij. Dus ik heb echt goed met Turks publiek, weet je wel. Dus ik moest voor Turks publiek spelen. En ik kwam daar in het oosten van het land. En de burgemeester was daar en wethouders. Maar ik zag zeg maar de zaal, ik zag allemaal hoofddoeken. Maar dit waren ander soort Turken. Een beetje ja, gelige Turken. Maar ik denk nou, ja, een beetje, denk ik. Ik denk, ja, een beetje Turk is Turk. Weet je wel, gegeven Turk, moet je niet in de bek kijken. Lekker, je bent blij, je bent hier, let's go.
Tuteren, hoppa.
Let's go. En ik begin en er gebeurt helemaal niks. Maar echt, maar 0,0. Maar echt nul. Gewoon mij aankijken zo. En ik moest een half uur spelen. En, maar na 18 minuten denk ik, ja, ik ben gewoon nu een monoloog aan het houden. En er gebeurt niks. Dus ik rot mijn ding af. En ik kom achter. En ik geef nooit publiek de schuld. Maar zij... Ik zeg tegen haar, ze zei, dat was machtig mooi. Ik zeg, nou, machtig mooi. Ze leek alsof die mensen mij niet konden verstaan. Ze zegt, ja, dat kan wel kloppen. Ik zeg, wat? Ze zegt, ja, het is naturalisatiedag. De mensen krijgen vandaag hun papieren. Ze komen uit Afghanistan. Ik dacht, hoe? Hoe in hemelsnaam is deze vergadering gegaan? Dat ze dachten, Thea, we moeten wat hebben voor die mensen. We moeten een allochtoon hebben. We moeten, ja, wie dan? Ja, Jan Dino is het allochtoon. Ja, en dan denk ik, ja, maar Jan Dino vind ik niet leuk, want ja, die versta ik nooit. Nee, jij niet, maar zij wel. Want hoe? Hoe heeft iemand gedacht, Afghanen, Antilliaan? Ze verstaan elkaar. Nou, echt erg. Ik ben nog betaald voor die klus.
Iemand is denk ik gewoon het alfabetische lijstje van allochtonen afgegaan.
Bro, het is echt. Dus dat waren gewoon af. Ze kregen die dag geen papieren. Ze spraken geen Nederlands. En dan moet je net mij hebben, die supersnel praat. Nou, dus dat was zeg maar een raar optreden. En ik heb één keer, dit was op een. Dit was op de. In Den Haag. Op een school voor wel welvarende mensen, hè, kinderen. Zaten daar op school. En dat was mijn eerste show, Antilliaan Support, vergeet ik nooit meer. En ik kwam op en ze kenden mij niet. En ja, het waren echt, ja, sorry, kutkinderen. En ja, het waren echt kutkinderen. Dus ik was echt mijn best aan het doen. En toen ze gaven mij, ja, echt, het waren echt, ja, luister, we zijn te cool om te lachen om
jou. En in wat voor leeftijd waren ze?
Ik denk richting 16... 16, 17, weet je wel, van dat. En papa heeft geld en mama heeft geld.
Ja, dat zijn ze op die leeftijd ook heel erg bewust.
Ja. En echt van, gast, we hadden je gewoon kunnen kopen, hoor. Oké. Zo
we hebben er
echt
thuis ook eentje.
Ja, ja. En die maakt ze gewoon normaal schoon. En die praat niet. En dus dat was echt. Dus ik had zoiets. Op een gegeven moment stelde ik een vraag aan één jongen. En toen zei ik, ik zei iets tegen hem. En toen riep hij, ik weet niet meer wat, maar hij riep iets terug. Nee, ik zei het niet eens tegen hem, dat was het. Ik zei, ik maak het grap en hij als iets van, het was niet grap. Het is niet wat hij zei, maar hij maakte echt een rotopmerking en zo. En daar moesten de andere kinderen om lachen, want hij was, weet ik veel, Floris Jan. Hij was blijkbaar, zeg maar, een populaire, zo'n prachtige jongen, weet je wel, zo was hij. Nou. Dus ik zei tegen hem, kom jij eens even naar voren. Ik wist niet wat de fuck ik ging doen. Fucking Floris Jan staat op. En die is nog groter dan Rieke Verhoeven. Ik denk, hij zat achterin. Dus achterin, hij leek klein door die afstand. Gewoon fuck. Dus hij komt groot. Hij komt naar boven. Podium op. En iedereen, ik word nu afgemaakt. Want, en ik dacht, ik ga hem iets vragen. En dit zweer ik op mijn moeder. Ik had iets van, als dit niet werkt, ik geef hem gewoon een fucking stomp. En ik ren. Die is weglopen. Ik ren. Ik zweer dit op mijn kinderen. Dat is wat echt. Dat was mijn plan. Ik ga iets zeggen en ik stomp hem. En hij gaat iets bij de hand zeggen en ik stomp hem en ik ren. Dus ik zeg tegen hem van, ik maakte een fout. Want ik wilde met hem dus gaan praten over meisjes. Dus ik zeg tegen hem, val jij op meisjes? Want dan zou ik kijken, welk meisje hier? En dan zou ik een soort van een liefde ding doen, ik weet niet wat. Maar ik zei, ik was zo zenuwachtig en bang voor Floris Jan, dat ik zei, val jij op jongens? Maar het overkwam hem en hij zei ja. En dat was het. Dat was mijn redding. Ik zeg, wat? Je valt op jongens. Kleine pijpert dat je er bent. Ik ging. De zaal ging los. Ik ging. Nou, ik heb Floris Jan. Grote Rico werd zo kleine mini Rico was het.
arme Floris Jan. Ik heb echt Floris Jan die dag geofferd. Ik heb hem kapot gemaakt. 5 minuten gespeeld met een lach en een ovatie. Dankjewel, dankjewel. Iedereen zijn moeder. En toen ben ik eraf gegaan. Dat was zo gered. Zo heb ik mijn avond gered. En ik heb me niet schuldig gevoeld. Waarom? Floris Jan en al zijn compagnonnen hebben mij echt gewoon al een kwartier kapot gemaakt.
Ja.
Niet lachen, echt. En hij maakte een rot opmerking. En ik versprak me, hij versprak zich. En zo heb ik uiteindelijk heb ik mezelf eruit gemanoeuvreerd.
Wauw. Maar ja, ook wel mazzel dat je dan dus het alfamannetje hebt en hem feilloos onderuit kan halen.
Ja, dat was echt geluk. Want anders... Sowieso had hij me ingehaald en had hij me gesloopt. En en die andere... Ja, dat was echt... Ja, je hebt wel eens van die avond... Maar gelukkig red ik het altijd. Ik heb ook nooit ruzie. Ik heb 1 keer een man gehad. En ik zong... ik had het nummer van... Frans Bauer. Ik ging altijd in de zaal. En het was... Heb je even voor mij was toen... een hele nummer hit. Het was niet normaal. Iets van 13 weken of zo stond het op nummer 1. En uiteindelijk werd hij verslagen door... volgens mij Broederliefde. En die had opeens 14 weken op nummer 1. Maar in ieder geval, dus ik had dat nummer R&B gemaakt. Dan ging ik naar iemand toe in de zaal en een vrouw, mag ik voor je zingen? En dan ging ik, heb je even? En dan ging ik helemaal, hele zwijmelding. En iedereen vond dat grappig. Nou, Sliedrecht in Elektra speelde ik.
Je bent er geweest?
Ja.
Holy fuck.
Ja, jij...
Dit moet ik even wat achtergrondinformatie geven voor mensen die luisteren. Want jij kwam binnen in een heel strak schema en je zei al... Ik weet ook eigenlijk niet precies wat we ook weer gingen doen, want ik dacht dat het iets anders was. Ik heb je niet verteld hoe de podcast heet. Deze podcast heet Elektra en is genoemd naar jongerencentrum Elektra in Sliedrecht.
Oh my god, niet waar! Niet waar!
Echt waar?
Nah. Ja, want ik wist echt, ik was helemaal warrig, zeg maar. Ik wist niet eens meer waar deze podcast eigenlijk over ging. Wauw! Oh, echt waar?
Eerlijk waar.
Wat grappig!
Ik heb in 2010 heb ik er ooit een show gedaan. Destijds stond het bekend onder beginnende comedians.
Ja.
Als de comedy hell. Ja. En ik moest een titel verzinnen voor deze podcast. Dat werd Elektra.
Wauw, vriend. Niet te doen dit. Echt waar?
Echt waar?
Wauw. Nou, het was echt... Dat was de avond dat ik ook bijna in de zaal zou gaan vechten.
Terug naar het verhaal. Want je vertelde, je had een R&B-versie gemaakt. Overal leuk. En toen kwam je in Elektra en Sliedrecht.
Ja, ik kwam daar. En je had echt de groepen. Je had zeg maar... sowieso een super laag plafond. Er was een man die was aan het roken. Wilde niet stoppen met roken. Dus het bleef gewoon, zeg maar... het bleef gewoon helemaal... Dus omdat het zo laag is... Ik speelde zeg maar in de wolken. En dus ik was op een gegeven moment aan het waaien. Zo onder aan het spelen. Zien jullie me nog? Beetje grap aan het maken. Je had een groep jongeren daar. Achterin had je een groepje skinheads. Die zaten daar. Die kwamen wel kijken. Maar die had zoiets van... Nou ja, ik weet niet eens wat ze kwamen doen. Ik weet niet of ze het leuk... Maar die kwamen gewoon... Het waren al die groepen bij elkaar. Het leek net een gevangenis. Toen zong ik voor een vrouw. Ik zei, mag ik een nummer voor je zingen? Ik geef haar een hand. En ik begin helemaal te zwijmelen. Zo weet je wel. En die man naast haar was dus haar man. En die begint... Nou... Vind je het leuk, Anja? Dan ga je toch lekker met hem. Dan tief je toch lekker met hem naar huis. Dan ga je toch lekker met... En ik denk, wat gebeurt er nou? Wat moet je nou? Wat tegen mij? Ik zeg, vriend, dit is een grap. Dus ik haal mijn hand weg. Ik zeg nog, joh, ik val op mannen. Zo.
Ik ben met Floris Jan.
Ja, ik ben met Floris Jan. Nee, maar het was echt... Die man wilde ruzie maken met mij. Eerst met zijn vrouw. En toen met mij, omdat ik zijn vrouw... Nou, echt. En ik terug. Maar het was zo bizar. Het klopte zo die avond. Waardoor ik al mijn grappen erover kon maken. En kijkt hij nog steeds naar mij. En is hij er nog? Is hij boos? En hij moest daarna later ook wel lachen. Maar het was zijn primaire gevoel. Hij heeft het waarschijnlijk met Anja al meegemaakt. Waarschijnlijk was hij niet de eerste zwarte man. Die Anja... Ja, dat was Elektra, man. Oh, wat grappig dat dit dan...
Oh, maar het is zo grappig, want alles wat je zegt...
Ja.
Was daar altijd aan de hand. Pieter Derks vertelde dat hij de allerlaatste try-out... voor de première van zijn eerste avondvullende show deed in Elektra. Hij zei, het stond zo vol rook, ik kon de technicus niet eens zien.
Nou, ja, ja.
Ik heb zelfs, want ik deed een line-up show, dus met meerdere comedians. En we hebben een mini-documentaire gemaakt. Ik ben afgelopen zomer terug geweest, heb ik een live-opname daar gedaan met Sjaak Bro. Dat was te gek, maar naar aanleiding daarvan hebben we dus de jongens die allemaal op die line-up speelden weer bij elkaar gehaald. Want wij wisten ons vooral te herinneren, er was één grote kale gast die een van ons heeft bedreigd op het podium. En we wisten niet meer wie.
Wauw, want ik wil het niet zeggen, maar deze gast was ook al... Het moet dezelfde gast zijn geweest.
Het kan niet anders.
Jeetje, joh.
Het is, maar het leuke van die plek is wel dat dus jij bent er geweest. Pieter Derks is er geweest. Pieter Jouke, Guido Weijers, Kameretten heeft er try-out gehad. Claudia de Breij is er geweest.
Ja, ja, ja.
Het is heel veel historie, maar iedereen heeft er bizarre verhalen over.
Ja, ik dacht ook echt, hoe kom ik hier terecht, joh? Ik ben daarna ook nooit meer geweest. Ik weet ook niet waarom, maar ik vond het echt een leuke avond. Uiteindelijk, dat zijn de dingen die je onthoudt. Ik hou wel van, zeg maar, ik moet dan vechten. Ik moet dan iets van maken. En ik ook, als ik het hier overleef, nou, dan is een andere zaal, zeg maar, een makkie, weet je wel. Ik vind het wel leuk om die confrontatie aan te gaan. Maar dat was wel een bizarre plek. En dan bizar dat dit uiteindelijk weer samenkomt.
Ja, ja, ja. Oh, wat goed.
Ja.
Want in 2005 deed je mee aan Kameretten.
Ja.
Wel de finale, geen prijs, dus geen juryprijs, maar de persoonlijkheidsprijs.
Persoonlijkheidsprijs, gewoon een spiegel.
Ja.
En kijk maar naar jezelf, dat was het. Je is eigenlijk een trofee en het is een spiegel, dus je kijkt naar jezelf. Nou, je persoonlijkheid, alsjeblieft, gefeliciteerd. Ik ben wel heel, heel trots op die prijs. Het was echt gewoon, ik vond het mooiste prijs, zeg maar, van de avond. Juryprijzen ben ik eigenlijk altijd... Nee, ik win ze nooit. En ik heb er ook geen pleuris aan. Hè? Want er zijn mensen die vinden dat jij geëngageerd op bepaalde dingen moet zijn. Dus jury en recensies vind ik 0,0 boeiend. Publieksprijs wel, weet je wel. Ja. Maar de winnaar toen, dat was Begijn Le Bleu. En niemand kent hem nog. En jawel, ik ken hem wel, maar hij speelt niet meer. Ik weet niet meer wat hij was. Ken je hem?
Hij was vooral heel groot in Vlaanderen. En waar mensen hem wel van kunnen kennen... is dat hij in Vlaanderen meedeed aan de Foute Vrienden.
Ja, nee, dat was die.
Met een geweldige scène dat ze hem op hadden gegeven... voor So You Think You Can Dance. Maar dat wist hij niet. Dus hij is geblinddoekt. Die audities waren in Carré... En hij staat op het podium. Op dat moment trekken ze hem de blinddoek af en zeggen go. En dat is oké, dit is de volgende van So You Think. Dus Begijn, wat ga je voor ons doen? Dat is wel geweldig. En hij maakt een podcast over vogels kijken.
Ja, 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 dat deed hij al. Ja, 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 ja. En dan had hij een prachtige stuk in zijn show toen. Maar kijk, waarom het publieksprijs toen? Begijn, die was al, zeg maar, groot. Die wist al, die had die hele avond plat gespeeld en zo. En die kwam net kijken, dus voor mij publieksprijs zou hem niet worden. Maar die persoonlijkheidsprijs, dat was voor mij ontzettend belangrijk. Ik weet niet meer waar ik naartoe wilde gaan met dit verhaal. Maar dat was toen in 2005. Wat was je vraag?
Ja, nou, ik was vooral benieuwd, hoe lang was je toen dus bezig? Je zei ook, ik was niet lang bezig, maar hoe lang speelde je toen? En op wat voor plekken?
Nee, ik speelde helemaal. Nee, ik deed mee daarvoor... speelde ik in De Stem van Tamar. Dat is was een voorstelling. En in die voorstelling speelde ik een moordenaar met een Down-syndroom. En ik wist dus niet, dat is dus het lullige eraan. Ik sprak gewoon Nederlands. Alleen ik wist dus niet wat die Down-syndroom betekende. Ik dacht toen ze me hadden gecast voor een moordenaar met een Down-syndroom. Ik denk, oh, dat is waarschijnlijk een acteur met een diepere laag. Hij is een Down-syndroom. Hij heeft een syndroom wat down is. Dus hij is, zeg maar... Dus ik ben een moordenaar. En later kwam ik achter, ben gewoon een Mogol. Maar dat is later. Dat is helemaal later. En dacht ik, oh, hoe heeft hij mij zo gecast?
Als je het zo vertelt, klinkt het als typecasting.
Maar in dat proces van repeteren... zeiden ze allemaal tegen mij van... Of de regisseur zei toen tegen mij, jij moet meedoen met Kameretten. Want ik was altijd in de pauzes, was ik altijd grap aan het vertellen. Of tenminste, hoe de wereld werkt. En dan krampt het erbij, zo weet je wel. Ik was nooit een actueel persoon, maar ik had altijd een mening over de actualiteit en zo. Nou, en ik zei, oké, is goed, wat is dat? Hij zei, ja, gewoon een comedy, weet je, jij moet echt dat doen. En ik had wel een droom, maar ik denk, nou, zal wel, ik ben toch niet goed. En toen heb ik dat hele ding gedownload en... En toen zei ik dat infolijst, inschrijfformulier. Er waren een stuk of 8 van dingen moest je allemaal invullen. En toen werd ik bang. Toen heb ik het niet gedaan, weggegooid. Maar de regisseur, die zei op een gegeven moment... die woorden bij kamaretten. Zo'n scouting. Hij zegt, ik ben binnengekomen bij je kamaretten. Hij zegt, en ik was helemaal aan het opscheppen voor een nieuwe gast die mee gaat doen. Hij zegt, maar ze hebben jouw formulier helemaal niet. En dacht ik, oh shit. Zeg ik, oh wat grappig, misschien misgaan in de post. Dus zeg ik, nou, ik vul het wel nog een keer. Hij zei, nee, heb ik al gedaan voor jou. Je hoeft alleen maar hier die handtekening te zetten. Want hij had al door. Dit is weer zo'n gast. Grote mond, chicken feet, beetje wel zo. Denk ik, oké, goed. Nou, wat moet ik doen? Kwartier, 15 minuten minimaal, maximaal 20 minuten. En ik begon toen, voor het eerst ging ik schrijven, alle verhalen wat ik had. En ik ging oefenen, maar ik had een uur. Ik kreeg hem niet in 20 minuten. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon uiteindelijk vertellen en dan stop ik vanzelf wel. Want ik had helemaal geen, ik wist niet hoe ik een grap moest schrijven. Dus ik had gewoon verhalen en zo, weet je wel. Nou, oké, is goed. Zeppelin, kwam ik daar. Ik had 5 grappen geschreven in mijn handpalm zo. En toen dacht ik, ja, ik ga toch niet kijken. Ik denk, nou, ik veeg het weg. Die andere gast, Nico, weet ik nog dat hij heette. Met zijn bretels en zijn gitaar. En die kwam op me af. Hij was ook aan het wrijven zijn handpalm. Hij zei, ben je ook zo nerveus? En ik keek naar iemand die bijna dood ging. Dacht ik, Dino, wat gaat er gebeuren als jij niet grappig bent? Dan ben je nog steeds Dino. Ga er gewoon voor. Want je wil niet zijn zoals deze gast. Dus mijn naam werd opgeroepen en ik ging. Ik begon en ik ratel door. Maar op een gegeven moment heb ik alles verteld. Hè? En ik kom bij mijn laatste grap. En ik denk, wacht even, dit is mijn laatste grap. Ik heb hem thuis een stuk of 8 keer gedaan. En dat was elke keer een uur en een uur plus. Maar je gaat dan, als je een grap aan het vertellen bent thuis en je hebt geen besef van tijd, dan wordt het allemaal veel langer. Dus ik vraag, ik denk, deze mensen hebben niet een uur. Ik heb niet een uur hier gestaan. Dus ik zeg tegen Joost, dat was toen de presentator. Ik zeg, Joost, hoe lang heb ik gespeeld? Hij zei, 15 minuten precies. Ik zeg, oh, dus ik mag nu stoppen, want ik had geen grap meer. Hij zei, ja, je mag stoppen, maar je mag ook doorgaan. Ja, je hebt nog 5 minuten. Ik zeg, maar ik moest minimaal 15, toch? Hij zegt, ja. Toen keek ik naar de jury. Ik zeg, als jullie meer van mij willen zien, dan zie ik jullie in Nieuwe Luxor. En ik laat mijn microfoon vallen en ik loop weg. En de jury heeft mij, dat stond ook in mijn rapport, laten gaan naar de halve finale. Puur omdat zij dachten, wat een lef heeft deze man. En wij zijn benieuwd wat hij meer heeft te vertellen. Niet op basis wat ik heb gedaan. Dat was helemaal niet zo goed. Dat was mijn eerste keer stand-uppen. Maar het was echt van, bitches, goodbye. Ik zie jullie. Jullie hebben iets te verliezen. Ik niet. Hey, bro. En toen ik daarna, zeg maar, toen ben ik gaan werken. Toen heb ik uiteindelijk, ik had 2-3 weken, ging werken met de regisseur. Toen heb ik iets van kunnen maken. En toen kwam ik uiteindelijk met Begijn in de finale. Ja. En Lenny. Ook zo'n Belg. Ik had met 2 Belgen. En Lenny.
Ja, ook Lennart Maas.
Maas, ja. Waarom noem ik hem Lenny? Lennart Maas, met Begijn, 2 Belgen en een Nederlander, Antilliaan. Was ik heel boos trouwens. Stond er in de krant. 2 Belgen en een Antilliaan in de finale. Geen Nederlander. Stond er bij Trouw. Ik zeg geen Nederlander. Hoe dan? Ik ben ook een Nederlander. Waarom? En toen zei mijn regisseur nog tegen mij, Dino, kijk even. In deze tijd, alles wat je ziet over Antillianen is negatief. Dit is de eerste bericht in tijden wat toen, zeg maar, want in die tijd waren wij de Marokkanen, zeg maar. Het was alleen maar negatief over ons. En toen ben ik uiteindelijk, toen heb ik mijn show, de invulling van Antilliaanse pot, ben ik uiteindelijk allemaal dingen erin gaan vullen. Want heel veel mensen dachten, mijn hoofd, ik weet niet waarom, dat ik, voordat ze naar mijn show kwamen, dat het een lesbienne was. Dat ze dachten van, Antilliaanse pot.
Dat is trouwens kunkenezen.
Ja, echt waar. Ik dacht, huh? Hoe dan? Ze dachten, oh, het is een pot. Lekker met je man. Maar niemand kende mij. Niemand kende mij. Ja, echt bizar. Maar het was dus over Antillianen gingen toen. Maar goed, in ieder geval, zo was ik gestart. En ik had dan meteen een brassband bijgenomen. Dus mijn show, ik speelde voor 40 man. Soms had ik sommige zalen 16 man. En dan kwam ik erop met 8 man. Brassband. Ratakatakatak. In die kleine zalen waarbij de stof naar beneden dendert. Maar de mensen vonden het zo tof. Ik had zoveel bravoer. Ja. Zo kwam ik op.
Je overrompelt het helemaal.
Ja. En dat heeft mij gered. En langzamerhand kwam ik een beetje achter. Wat is eigenlijk comedy?
Oh, wat goed. Hey, laatste vraag. Want je moet zo door. Wat is de kleinste zaal die jullie dus met een volledige brassband uit elkaar hebben laten rammelen? Of qua ruimte of qua mensen?
Nou, ik heb woonkamerconcert gedaan in een kelder. Dat is de Stukafest. Dat is een festival.
Studentenkamerfestival.
Ja. Dat is denk ik het kleinste. Ja, en dan stonden de jongens op de gang te spelen. En dan kwam ik langs in. En dan je hoort, ja, dat is het kleinste, denk ik, wat ik ooit heb meegemaakt. En dan had je 25 mensen in een woonkamer helemaal gepropt. Maar dat vond ik fantastisch om te doen. En zo'n kleine zaal.
Superleuke shows altijd.
Ja, het is echt persoonlijk. En het ding is, dus kijk, als de helft lacht van een zaal van 1000 is 500 man. Precies. Is meer dan voldoende. Maar als de helft lacht van 25 in die zin, dan heb je 12 mensen, 13 mensen. Dat hoor je. Als er een kwart lacht, dat hoor je. En op een gegeven moment is het gewoon. Ze gaan niet helemaal, maar het is gewoon. Het is leuk met vrienden. Dat voelt het, weet je wel. Bizar, maar echt tof.
Ja.
Nou,
top.
Ik dacht toen we begonnen, ik heb geen verhalen, maar ik heb nog meer dingen.
Het is dat ik weet dat je er vandoor moet, anders zou ik door blijven vragen.
Ja. Nee, super, super leuk.
Te gek.
Ja. We zijn van ver gekomen. Dat is wat ik nu opeens bedenk. We zijn echt van ver gekomen om dan hier te zijn. Ja, letterlijk.
Top man.
Thanks bro.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!